Amen. Jullie mogen plaatsnemen.
Gisteren op de ETS-les gegeven. 'S Middags had ik een huwelijksdienst. Vandaag 2 keer preken. En mijn stem doet het niet zo goed. Maar broeders en zusters, hou je vast. Want Gods kracht wordt in zwakheid vervuld. Nou. Dus. En de eerste dienst ging ook goed. Dus. We gaan met een nieuwe pijler beginnen. Een pijler die de gemeente gaat ondersteunen. Omzien naar elkaar. Nou, dat is een mooie zin. Echt bijbels. Heb de naaste lief als jezelf. Maar, willen we dat eigenlijk wel? Natuurlijk, het is goed dat je omziet naar mij. En naar jou en naar u. Maar dat jij dat doet naar de ander, dat vraagt wat van je. Dat is niet natuurlijk. Dat is bovennatuurlijk. En dat betekent dus dat er een veranderingsproces gaande moet komen in de gemeente. Op het moment dat je christen wordt, zit je in allerlei veranderingsprocessen. En dit is er eentje van. Als we dit gaan leren, dan wordt het echt een pijler. Wordt de gemeente krachtig? Zal de gemeente tot bloei komen? Komen er steeds meer mensen tot geloof? Zal Groningen, alle plaatsen eromheen, bereikt worden met het evangelie? Omzien naar elkaar. Hele nieuwe prekenserie. De komende weken. Verschillende sprekers. Ik mag de aftrap geven. We doen dat aan de hand van de Filippenzenbrief. U mag uw Bijbel erbij pakken. Of uw mobieltje als dat erop staat. Niet om te sms'en natuurlijk. En we gaan eerst de eerste 11 versen lezen. Filippenzen. Filippenzen begint als volgt. Van Paulus en Timotheus, dienaren van Christus Jezus, aan alle heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus, en aan hun opzieners, dat zijn ook oudsten, en dienaren. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u alle bid, doe ik vol vreugde. Omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. En ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt mij na aan het hart. U hebt immers al een deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu gevangen zit, of de waarheid van het evangelie verdedig. God kan getuigen dat ik naar u alle verlang met de genegenheid van Christus Jezus. En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God. Omzien naar elkaar. Als je omziet naar elkaar, dus als je betrokken bent op elkaar, dan ga je vanzelf bidden. Denk maar even aan ouders. Een heleboel van jullie, een heleboel jonge mensen moeten deze week examens doen. En reken maar dat je vader en moeder voor je gaan bidden. Dat doen ze vanzelf hoor. Hoef je ze niet eens te vragen, dat doen ze wel. Het gaat vanzelf, als je betrokken bent op de ander. Bidden voor elkaar. Dat is het thema vanmorgen, ook voor de preek. Maar ja, zijn we betrokken op elkaar? Het is best moeilijk in een grote gemeente. 1200 leden, hoeveel kinderen erbij, gasten, 2000 mensen. Het is onmogelijk om 2000 mensen te kennen, betrokken te zijn op elkaar en om voor elkaar te bidden. Misschien vergaat het u ook wel, net als ik weer zo'n gebedsmail langs zie komen, denk ik, wie is dat? Weet je, dan heb je elkaar niet op het hart. Je moet elkaar leren kennen, je moet elkaar ontmoeten, je moet elkaar optrekken. Er moet liefde ontstaan tussen jou en je broeder en zuster. En dan gaat het vanzelf. Dan denk je, hé, is die ziek? En dan ga ik ervoor bidden. Het begint dus dat we mensen bij elkaar brengen. Het stichten van een gemeenschap, gemeentestichting. Dat is waar het mee begint. Het mooie van de Filippenzen, van de gemeente in Filippi, is dat vanaf het allereerste begin in de Bijbel staat opgeschreven hoe die gemeente gestart is. Je ziet daar een kaartje. Je ziet dat Paulus daar een zendingsreis gaat maken. Dit is zijn tweede zendingsreis. En die begint in Antiochië, bij nummertje 1 bovenaan. De kaart is niet helemaal dat het noorden in het bovenkant ligt. Maar het begint in Antiochië. De zendende gemeente. Die gemeente zendt hem uit, de eerste plaats, om de bestaande gemeentes, die hij al eerder op zijn eerste zendingsreis heeft gesticht, om die te versterken en te bemoedigen. Maar uiteindelijk willen ze verder gaan. Hij wilde Azië in. En dan staat er, en de geest verhinderde hen om naar die kant op te gaan. Uiteindelijk heeft God altijd de leiding hoe wij moeten gaan. En dan komen ze in Troas. Troas is het nummertje 6 op de kaart. En dan krijgt Paulus 's nachts een visioen. In het visioen ziet hij een Macedonische man, waarschijnlijk een klederdracht. Macedonië is Griekenland. En die man die zegt in dat visioen tegen Paulus, steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. De volgende dag vertelt hij dat aan zijn metgezellen, aan Lucas en Timotheus en Silas. En dan maken ze eruit op dat de geest wil dat ze naar Europa gaan. Ze zoeken een bootje. En 2 dagen later landt die geweldige invasiemacht van de almachtige en grootste koning van de hele aarde, landt op de stranden daar ergens in de buurt van Filippi. 4 man. Zwakker kan dat haast niet. Maar de reden dat wij hier zitten vanmorgen in de VBG, dat is omdat er bijna 2000 jaar geleden een invasiemacht kwam van 4 man op die stranden daar in de buurt van Filippi. En de overste van de wereld heeft het niet door. Er vinden geen gevechten plaats, er vinden geen demonische aanvallen plaats. Ze komen daar, lopen naar Filippi toe en gaan daar de stad in. 51 na Christus is het daar. En zo wordt die gemeente in Filippi door Paulus en zijn team gesticht. 20 jaar na de kruisdood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Waar komt de kracht vandaan om die stad te bereiken? Waar komt de kracht vandaan om Griekenland te bereiken? Waar komt de kracht vandaan om Europa te bereiken? Waar is die kracht vandaan gekomen dat het evangelie steeds verder is gegaan? Steeds meer westwaarts. Zo is het bij ons gekomen in Nederland. Het is over de oceaan gegaan naar Amerika. Het is over de stille oceaan gegaan naar Korea en China. Het is naar India, je zit op het ogenblik, is er een opwekking. In Pakistan is een opwekking, in Iran is een opwekking. Hebben jullie door dat het weer bijna terug is in Jeruzalem? In het evangelie van het koninkrijk, zegt Jezus, zal over de hele aarde gepredikt worden. En dan zal het einde gekomen zijn. We zitten bijna bij het einde. Er gebeuren mooie dingen, spannende tijden vandaag. Maar ook dynamische tijden. Maar waar komt die kracht vandaan? Nou, die is zwak hoor. De zwakheid van mensen gebruikt God om ontzettend grote dingen te doen. Het begint bij een stelletje vrouwen die samenkomen bij een rivier om te bidden. De basis is een gebedsplaats. Ze gaan de stad in, die 4 man, en ze lopen daar een tijdje door die stad heen, een paar dagen. En dan onder de Sabbat staat er, Handelingen 16, vers 13. Op de Sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, want we vermoeden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeengekomen waren. Daar wordt de overwinning behaald. Op die gebedsplaats. Door vrouwen. Vrouwen in die tijd hadden totaal geen enkele invloed op de politiek of op de wereldbeheersing. Die vrouwen die luisteren naar deze 4 mannen. En een van die vrouwen, Lydia de purperverkoopster, die geeft haar hart aan de Heer. En ze wordt gedoopt met heel haar huis. En ze zegt tegen Paulus en zijn metgezellen, als jullie geloven dat God werkelijk in me woont, kom alsjeblieft bij me wonen. En zo komen ze in Filippi. Er is een gemeente gestart. Piepklein. 4 apostelen, een aantal vrouwen, er mannen bij geweest zijn, dat weten we niet. Haast denk ik niet. Heel apart, die Lydia, die purperverkoopster. Iemand die een zakenvrouw zonder mannen, dat kon in die tijd helemaal niet. Hoe een vrouw stond altijd onder het gezag van of haar vader, of haar man, of haar zoon. Maar helemaal zelfstandig, dat kon niet. Dus dat is ook een hele typische dame, die zuster die daar in Filippi woont. Maar daar begint het, gebed. We hebben geen idee hoe krachtig gebed is. En hier zijn een aantal vrouwen bij een gebedsplaats aan het bidden die de Heer Jezus nog niet eens kennen. Ze zijn nog niet wedergeboren, want ze hebben het evangelie nog niet gehoord. Maar ze zijn godvrezend. Is je wel eens opgevallen dat de apostel Paulus altijd naar godvrezende mensen zoekt? Altijd het eerst naar de synagoge gaat? Als er bij Petrus 3000 man tot bekering komt en zich laat dopen, Handelingen 2, dan zijn dat vrome Joden en Jodengenoten. Ik krijg nog wel eens een keer het verwijt dat wij als gemeentes andere kerken leegzuigen. Weet je, als het koninkrijk groeit, is dat gewettigd. Als mensen tot bekering en geloof komen en zich laten dopen, omdat het dan in die kerken niet gaat, dan is dat gewettigd. Dan groeit het koninkrijk. En zo begint de gemeente van Jezus Christus wortel te schieten in Europa door zwakte. Het stelt allemaal niet zoveel voor. Maar als er eenmaal een begin is, als God ergens een begin heeft gemaakt, dan wordt dat ook uitgebouwd. Want als God begint te zegenen, dan kan er ook niks en niemand dat ook maar tegenhouden. Dus het gaat verder. Ik zei al, Filippi, dat is een mooie voorbeeldgemeente, omdat we vanaf het allereerste begin zien hoe die gemeente ontstaan is. En de brief van Paulus aan de Filippenzen maakt ons duidelijk hoe de opbouw van de gemeente verloopt. We gaan naar het eerste vers van Filippenzen 1, vers 1. Daar staat, en dat is 11 jaar later nadat ze die gemeente hebben gesticht, van Paulus en Timotheus, dienaren van Christus Jezus. Ze presenteren zichzelf als dienaren, toch waren ze apostelen. Ze waren gezonden door de Allerhoogste Koning. Ze hadden autoriteit. Ze hadden met gezag kunnen spreken. Paulus zegt het wel eens een keer, ik had met het gezag van een apostel kunnen spreken. En toch presenteren ze zich hier als dienaren van Christus Jezus. Net zoals de Heer Jezus Christus de grote dienaar is. Hij is gekomen om te dienen. En dat heersen, dat komt nog. Wij in Nederland hebben een gezagsprobleem als mensen. We hebben niks met leiderschap. Als iemand roept van, ja, de leiders, dan roepen ze, ja, maar dat moet dienend leiderschap zijn. Dan denk ik altijd van, wat bedoel je nou eigenlijk? Leg je nou de nadruk op dienen of op leiderschap? Want weet je, leiderschap en dienen heeft ook iets naar een ander toe. Hoe wordt het ontvangen? De Bijbel heeft daar een woord voor die we niet zo mooi vinden, niet zo lekker vinden klinken. Dat is het woord onderdanig. Mannen zijn het hoofd van het gezin. Vrouwen, wees uw man onderdanig. Dan zeggen we, ja, dat is niet meer van deze tijd. Maar het woord betekent niet anders dan dat je je laat dienen. Dat je ontvangt wat God in zijn genade aan je geeft. Zo is de gemeente vrouwelijk en Jezus, die dient ons. Dan stel je voor dat de Heer Jezus jou zegent en je zegt, ja, dat weet ik niet hoor. Daar ben ik nog niet aan toe. Dat hoeft van mij nog even niet. Daar kan de Heer toch ook niks mee doen? En zo werkt het ook als de apostelen hier het evangelie verkondigen in Filippi. Dan doen ze dat aan de ene kant met gezag en aan de andere kant als dienaar. Ze verwachten ook dat het ontvangen wordt. Ze schrijven aan alle heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus. Heiligen. Dat zijn wij ook. Misschien voel je jezelf een zondaar, maar dat is niet meer waar. Dat is al lang voorbij. Je bent een heilige geworden. Dat betekent dat je uit je context bent geplukt, uit je familie, uit je cultuur, waar dan ook uit. En je bent gezet in die gemeenschap van Gods gezin. Heilig betekent apart gezet. Jullie zijn heiligen als je één bent in de Heer Jezus Christus. Dus als je je vastklemt aan de Heer Jezus Christus, dan ben je heiliger geworden. En aan die mensen schrijft Paulus en Timotheus een brief. en aan hun opzieners en dienaren. Dus ook een leiderschapsstructuur in de gemeente. En dat maakt met elkaar dat de gemeente kan gaan bloeien. Het bouwen aan die eenheid. Beste mensen, we hebben dat nodig. Aan de ene kant hebben we dat leiderschap nodig. Je laten dienen. En we hebben structuur in de gemeente nodig. Van leiders die onder de Heer Jezus Christus zijn aangesteld. Onder herders. En dat is gewoon noodzakelijk voor de opbouw en de bloei van de gemeente. Ik mag dan bewegen in een behoorlijk aantal gemeentes in Nederland. En ik moet eerlijk zeggen, de meeste gemeentes stagneren. Die staan gewoon stil. Oh ja hoor, ze geloven in de Bijbel. De Bijbel wordt elke zondag gepredikt. Ze hebben de erediensten die prima zijn. Met een band op het podium. Maar de gemeentes groeien niet en bloeien niet. Een hoop gekrakeel. Allemaal eigen meningen. En waar ontbreekt het aan? Leiderschap. Er zijn geen mannen die opstaan, die door de Heer zijn aangesteld en de gemeente gaan dienen met de gaven die God zich gegeven heeft. We zijn bang en de gemeente accepteert het niet. Ik ben sinds een paar maanden mijn voorganger in Den Bosch geworden. Precies zo'n gemeente. Trouwens, toen ik in 96 in Groningen kwam, was het ook zo. Het gaat niet goed in Nederland met de gemeentes. Er zijn maar een paar gemeentes in Nederland die bloeien. Eentje daarvan is de VBG. Nou, gefeliciteerd. Ik vind een mooie gemeente deze. Weet je, deze gemeente die weet wat veranderd is. Als we het hebben over omzien naar elkaar als een pijler. En als je begrijpt dat je moet gaan veranderen. Dan is dat niet, er zit er niet altijd een tegenstand. Er zullen wel een paar broeders en zusters zijn die dat niet zien zitten. Maar de meesten denken, oké, als de Heer dat van me vraagt, dan doe ik dat. Weet je, en dan kan je gaan bloeien als gemeente. Ik begin dat in Den Bosch ook te zien. Maar goed, het gaat toch wel altijd met een stukje weerstand gepaard. Leiders zijn belangrijk als Paulus en Timotheus verder gaan. Nou, al dat gedoe wat er in de Filippiërs gebeurt, dan blijft Lucas achter. Kan je uit de tekst niet helemaal direct halen, maar op een gegeven moment gaat hij over van de wij-vorm naar de zij-vorm. Hoe groeit een gemeente nou? Hoe groeit nou de betrokkenheid met elkaar? Dat gebeurt door problemen. Je zit natuurlijk niet op te wachten op problemen, maar als je problemen gezamenlijk hebt, dan word je als het ware samengesmolten. Denk maar aan de mannen die met de vierde musketiers meegaan, en door de modder en de ellende en de sneeuw kruipen een heel weekend lang. Op dat moment ontstaat er een band of brothers. Ik heb zelf in militaire dienst gezeten, dat is heel lang geleden. Maar dat zijn je maatjes. Daar heb je mee in de blubber gelegen. Daar heb je de ellende mee meegemaakt. Maar ook als je samen een probleem hebt in je gezin of zo. Dan wordt de familie, dat gezin wordt aan één gesmeed. Er is bijvoorbeeld een ernstige ziek in je gezin. En dan groeit er wat. Nou, in Filippi waren er genoeg problemen. Filippi was een stad die volgens de Romeinse recht werd bestuurd. En dat betekent dat er voor het christendom totaal geen plaats was. Als die Paulus en Timotheus daar het evangelie, of tenminste daar iets laten zien van het evangelie, dan worden ze beschuldigd als volgt. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen. Filippi was een militaire stad. En je mocht er niet evangeliseren, want er was er maar één die religieus als ware aanbeden mocht worden, dat was de keizer in Rome. Er stond ook een bordje in de stadspoorten, verboden een andere religie te brengen dan de Romeinse. En we doen Paulus en Timotheus, die doen dat ook. Elke keer gaan ze van het huis van Lydia, de purperverkoopster, naar de gebedsplaats bij de rivier buiten de stad. En bemoedigen ze daar de gemeente. Er is geen synagoge. Dat betekent in elk geval dat er geen 10 mannen te vinden waren die godvrezend zijn. Nou, dan wordt de overste van de wereld wakker. De demonen worden wakker. Ze krijgen eindelijk door dat dit gevaarlijk begint te worden. En ze gaan de invasiemacht van 4 man aanvallen. En dat gebeurt door een waarzeggende slavin. Die loopt hen achterna en die roept, deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Nou, dat is helemaal waar. De duivel die vertelt niet altijd leugens hoor. Maar die probeert in te breken in het evangelie. En daardoor krijgt hij gezag. Dus eerst negeren ze die dame. Maar dan op een gegeven moment wordt Paulus het helemaal zat. En dan draait hij zich om en dan bestraft hij die boze geest. Dan werpt hij die boze geest uit, dat slavinnetje. En die slavin is vrij. Maar ja, dat is een probleem. Ze verliest daarmee haar economische voordeel voor de eigenaren. Die zijn woedend. En die brengen ze voor het gerecht. En die zeggen niet van ze is bevrijd van de bonen. Dan zeggen ze nee, deze mensen rebelleren tegen het Romeinse gezag. En dan worden ze met stokken geslagen. Paulus en Silas, Timotheus en Lucas zijn Grieken. Die ontkomen er waarschijnlijk aan. En ze worden in de gevangenis gegooid. Nou, overwinning van de Satan. Van de invasiemacht is 50% gevangen gezet. Is uitgeschakeld. En dan grijpt God in. Door een hele wonderlijke aardbeving. Heb je wel eens van een aardbeving gehoord waar geen huizen instorten, maar wel de deuren openvliegen en de ketenen van de gevangenen afvallen? Dat is wel heel bijzonder wat daar gebeurt. Echt goddelijk ingrijpen. Dus de gevangenbewaarder dat ook allemaal ziet. En door Paulus wordt gewaarschuwd om niet zelfmoord te plegen. Dan komt hij tot bekering. Diezelfde nacht wordt hij gedoopt met heel zijn huis. Ze zijn ontzettend blij dat ze het geloof in God hebben gevonden. En de gemeente is verdubbeld. Door tegenstand. Dus de betrokkenheid die groeit door problemen. Daarna, als ze de volgende dag worden vrijgelaten, staat in Handelingen 16 vers 40. En nadat ze uit de gevangenis uitgegaan waren, gingen ze naar Lydia. En toen ze de broeders hadden gezien, opeens zijn de broeders bij, bemoedigden zij hen en gingen de stad uit. Weet je, de gemeente begint te groeien. Door allerlei problemen en moeilijkheden. Wat is de kracht van dat evangelie? Waardoor veranderen mensen eigenlijk? Hoe komt dat? Niet rationeel. We vertellen eigenlijk een heel gek verhaal, hè? Van over een timmerman uit Nazareth, die op 30-jarige leeftijd zich laat dopen door Johannes de Doper, en bediening heeft van genezingen en al die, en wonderen. En als hij 33 jaar is, wordt hij gearresteerd en aan een kruis genageld. Einde verhaal. Maar zeggen we, na 3 dagen stond hij op met de doden. Wie gelooft dat nog in Groningen? Snap je dat je een ontzettend vreemd verhaal vertelt, wat gewoon dat wordt niet gepakt. Mensen willen iets zien. Wat willen ze zien? Ze willen zien dat je blij bent. Dat je anders bent geworden. Evangelisatie, dat geeft groeiende blijdschap. Als die gevangenbewaarder tot bekering komt, Handelingen 16 vers 34 staat er, hij verheugde zich met al zijn huisgenoten dat hij tot geloof in God was gekomen. Hij verheugde zich. Dat was blijdschap. De man die eerst een Pietje precies was en precies deed wat de hoofdlieden tegen hem hadden gezegd. En dat nog eens een keer een extra aanscherpte door ze in de onderste kerker met voeten in het blok te doen. Die is opeens helemaal veranderd, helemaal blij geworden. Wat gebeurt er als mensen tot bekering komen? Er komt vreugde in hun leven. Waardoor komen mensen tot bekering? Als ze in jou zien dat je veranderd bent. Dat je een ander leven bent gaan leiden. Paulus zegt dat ook in vers 5 van ons hoofdstuk. Dat doe ik, danken en bidden namelijk voor ze, vol vreugde. Omdat hij vanaf de eerste dag tot nu toe heeft bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Paulus, ik ben zo blij dat jullie dat de kracht van het evangelie hebben ik word er alleen maar heel blij van. Wordt u ook gewoon blij als je zo'n doopdienst hier meemaakt en er staan een paar aantal broeders en zusters te getuigen van wat ze met de Heer hebben meegemaakt. Elke keer word je blij van. Het is mooi om te horen hoe God aan het werk is in mensen die niet willen. Die zich verzetten. Hoeveel getuigenissen heb ik hier niet gehoord die zeggen, ja, ik had nooit gedacht dat ik hier zou staan. Ik had nooit gedacht dat ik me zou laten dopen. Ik vind het altijd heel mooi als iemand tegen me zegt, je moet niet denken dat ik me ooit laat dopen. Ik denk, nou, dat zal nog een paar maanden duren dan. Vreugde is een goddelijke kracht, mensen. Het geeft hoop. Het verlegt je grenzen. Je kijkt over de horizon heen. Romeinen 15 vers 13 zegt, mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede. Waarom? Zodat uw hoop overvloedig wordt. De hoop groeit door vreugde en vrede. Door de kracht van de Heilige Geest. Als er vreugde in mijn leven komt, als ik vrede ken met de Heer, met de mensen om me heen en met mezelf, dan groeit de hoop. Dat heeft hoop. Hoop heeft te maken met de wederkomst. Waar hopen we op? Je denkt toch niet dat dit leven het is, hè? Het is toch een zootje, dit leven. Oorlogen, geruchten van oorlogen, dreigingen van oorlogen. Poetin is ontzettend aan de bak op dit moment. Liefdeloosheid, drugs, drank, seks. De hele wereld is gek geworden. Dit is onze bestemming helemaal niet. Maar we hebben hoop. Als het moeilijk is, als de omstandigheden tegenzitten, dan tilt vreugde er bovenuit. Voorbeeldje, het volk Israël, is het ballingschap gehaald. Nou, mooi. Dan komen ze aan in Jeruzalem, gaan ze de muur herbouwen, de tempel herbouwen. En dan op een gegeven moment, als alles klaar is, dan gaat Ezra, de schriftgeleerde, de wet voorlezen. Weet je, de wet doet zonde kennen. Als ik de wet aan jullie ga voorlezen en ga vertellen, dit vraagt de Heere God van het, dit moet je doen. Kan je meteen iets horen, dat doen, ik moet niks, zeggen ze dan. We willen dat niet. De wet doet zonde kennen. En als je ervan overtuigd bent dat God dat wil, heb je een probleem. Nou, dat hadden ze dan ook, ze begonnen allemaal te huilen daar, bij Ezra. En dan zegt Ezra tegen hen, dat staat in Nehemia 8, vers 10, wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. Mensen gaan feest vieren. Dat is ook de hele boodschap van God door de hele Bijbel heen. Ga feest vieren. Van het allereerste begin, vanaf de schepping, rustte God op de zevende dag om te genieten. Om feest te vieren. Eén dag in de week mag je feest vieren. Wat heeft de duivel ervan gemaakt? Zondagsheiliging. Waar je niks mag. Zo ben ik zelf opgevoed. Ik snap heel goed dat mijn generatie van het geloof is afgevallen, want ze hebben geen vreugde gezien in het geloof. Maar als je Israël ziet, het ene feest naar het ander. Niet één dagje, soms dagenlang. Dat is God. Weet je wat er gaat gebeuren als de Heer Jezus ons komt halen? Wat er daarna gaat gebeuren? Feest, 7 jaar lang in de hemel. De eeuwigheid begint met een feest. Daarna is het ook allemaal feest. Maar het begint met de bruiloftmaal van het lam. Nou, feesten. Iedereen wil wel feest vieren. Maar zijn we wel blij? Waar komt die vreugde vandaan? Je kan het natuurlijk proberen zelf op te wekken. We gaan een feestje bouwen, zegt de wereld dan. Dan slaan ze een heleboel kratten pils in en zo. Ik heb dat gezien ook in het zuiden met carnaval. Feest is je plat drinken. Dat is geen feest. Daar heb je alleen maar een kater van. Maar het komt door de Heilige Geest, die geeft ons vreugde. De vrucht van de Geest, Galaten 5, vers 22. De vrucht van de Geest, ik zal de 3 noemen, liefde, vreugde, vrede. Moet je onthouden. Heer, het gaat eigenlijk niet zo lekker bij mijn leven. Heer, wilt u de vrucht van de Geest die in me is, want de Geest woont in je, laat die alstublieft groeien. Laat de liefde groeien. Laat de vrede in mijn hart komen. Dat de vreugde in mijn leven groeien. Weet je, als je vreugde hebt, dan heb je geen problemen. Nog een keer. Als je vreugde in je leven is, dan heb je geen problemen. Dan wordt dat overspoeld. Door de blijdschap die je hebt. Door de Heilige Geest. Dus, wat is de oplossing van alle pastoraat? Feest vieren. Nou, misschien een leuke suggestie voor het pastoraat in de gemeente. En daar ontstaat hoop door. Romeinen 5 vers 5. Deze hoop zal niet worden beschaamd. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest. Die ons gegeven is. Weet je hebt het. Je hebt toch de Heilige Geest ontvangen. Toen je tot geloof bent gekomen. En dat betekent dat de Heilige Geest Gods liefde in je hart heeft gepoot. Dat is niet de lustliefde. De seksuele liefde. Of de, zelfs niet eens de broederlijke liefde, het is de agape-liefde, het is de goddelijke liefde die overspoelt ons. Zodat we zelfs onze vijanden kunnen liefhebben. Hele goede indicatie voor jezelf. Je zal best mensen hebben waar je het moeilijk mee hebt. Hou je van die mensen? Nou, als je niet van hen houdt, dan heb je niet de agape-liefde in je hart. Misschien weet je daarna nog niet wat je moet doen, maar dat geeft niet. Maar dat moet een beginnetje zijn. Gods liefde in je. Hoe groeit die liefde? Nou, door de zegen van God op je leven. God zegent dat wat hij zelf in ons geplant heeft. Hij heeft de liefde van God in ons harten geplant door de Heilige Geest. En elke keer dat er zegen wordt uitgesproken of dat je iemand zegt, ik wens je God zegen toe, gaat die liefde groeien. En die is er. Dus we kunnen omzien naar elkaar. Niemand heeft een excuus voor jou, dat kan ik niet. Ik heb het veel te moeilijk. Dat is geen excuus. Maar je moet altijd weer terug naar de bron, naar God. God zegent zijn werk in ons. Filippenzen 1 vers 2 begint hier ook mee. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Zo beginnen we de diensten, ongeveer met zulke woorden. Straks gaan we de dienst ook zo beëindigen. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de liefde en de hoop en het geloof in je groeien. Alles wat op de akker van de geest is gezaaid, en dat zijn die drie dingen, die beginnen te bloeien. Niet die op de akker van het vlees zijn gezaaid. Dat is bijvoorbeeld kennis. Als God kennis gaat zegenen, word je eigenwijs. Nou, daar hebben we genoeg mensen van. God zegent zijn werk aan ons. In Hebreeën 6 staan een aantal benaderingen van verschillende, ik moet zeggen, soorten christenen. Christenen, hoe die ermee omgaan. De eerste groep die wordt benoemd, zijn mensen die met kennis bezig zijn. Kennis van de wet. Nou, daar is niks mis mee. Het is heel goed om de Bijbel te kennen. Kennis van de zonde in je leven. Dat is wat Johannes de Doper ons leert. Dat je tot bekering moet komen onder belijdenis van je zonde. En dat betekent dus belijdenis dat je zonde kent. Je weet dat je zelf niet goed bent. En ook het onderwijs van Jezus hoort erbij. Voor het kruis. Dat is een beetje dat kerkelijk geloof. Dat niet alleen in de grote kerken zit, maar ook hier hoor. Het is een geloof wat eigenlijk het kruis en de opstanding niet kent. Nou, je wel als kennis, maar niet te ervaren, niet doorleefd. Dat is de eerste groep. Paulus, de Hebreeënbriefschrijver, zegt dan, van weet je, we laten dat rusten. Dat is de eerste melk. We gaan verder, tenminste als God dat ook vergunt aan ons. De tweede groep die in Hebreeën 6 wordt besproken, zijn de ervaringsgerichte gelovigen. Ze zijn verlicht door de Heilige Geest. Ze hebben het goede woord van God gesmaakt. Ze zijn hoorders van het woord. Ze genieten van de Bijbel. Ze hebben wonderen en tekenen meegemaakt. Ze hebben de krachten van de komende eeuw gesmaakt. En zegt de Hebreeënbrief, daarna zijn ze afgevallen van het geloof. Ervaringen van de geest maken niet dat je aankomt. Ze zijn mooi hoor. Ik ken ze zelf in mijn eigen leven ook. Het is ook echt best genieten. Dus daar is ook helemaal niks mis mee. Maar als je denkt dat je daardoor gaat groeien in je geloof, vergeet het maar, je kan afvallen van je geloof. En ik heb dat te vaak gezien. In deze gemeente, ook in andere gemeentes. In mijn eigen vriendenkring. Mensen afvielen van het geloof. Gewoon omdat ze dat zochten in ervaringen en belevingen. Levensgevaarlijk aan de ene kant. Dus er maar één, zegt Hebreeën 6, waar het goed gaat. En dat is mensen die het zoeken bij de liefde. Hebreeën 6, vers 9 en 10 lezen we. We zijn ervan overtuigd dat u op de goede weg bent. En dat u gered zult worden. Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan. Hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag de steun te verlenen aan de gelovigen. God ziet het. God ziet dat kaartje wat je naar een zieke zuster hebt gestuurd. God ziet dat gebed wat je hebt opgestuurd voor die broeder die in het ziekenhuis ligt. God ziet dat telefoontje wat je hebt gepleegd om iemand even te bemoedigen. God ziet dat. Hij vergeet het ook niet. Het is er. En je wordt gered, staat er. Er is een begin. Wakker dat aan, die liefde voor elkaar. Paulus zegt dan tegen de Filippenzen, in de Filippenzen 1 vers 6. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dat goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Waarom is hij ervan overtuigd? Omdat God dat zelf in je geplant heeft, die liefde. Als God iets gedaan heeft in je leven, door de Heilige Geest de liefde in je geplant heeft, en je zegent, dan gaat die liefde groeien. Kennis, dat gaat groeien, word je trots van. Als ervaringen zich vermenigvuldigen in je leven, word je eigenwijs. Beste broers en zussen, dat is niet omzien naar elkaar. Als de liefde begint te groeien, dan groeit de hoop ook en het geloof ook. Liefde is het eerste wat gaat groeien naar onze bekering. Niet langer het ik staat centraal, maar we gaan de ander zien door de ogen van Jezus. We gaan de ander lief hebben, met daden van liefde. Oh, heel simpel, een kaartje, een telefoontje, een hand op de schouder. Even naast iemand zitten na de dienst, stak voor je bidden. Dat soort dingetjes. Groeiende liefde moet je omzien naar elkaar. Dat zegt Paulus dan ook in vers 7. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk. Want u allen ligt me na aan het hart. Weet je, ik ben helemaal gek van jullie, zegt hij. Ik vind jullie zo geweldig. Je hebt immers alle deel aan de genade die mij geschonken is. Of ik nu gevangen zit of de waarheid van het evangelie. Om wat ik ook aan het doen ben. Of ik nou een smaad ben voor de wereld. Want die gaat er dan naar de gevangenis toe. Dan mensen die gevangen zijn genomen. Maar jullie zijn betrokken op mij. Weet je, en dat weet ik. Ik hou van jullie, maar jullie houden ook van mij. En dat zien we verder ook in Filippenzen 4:15. Zal later nog wel een keer behandeld worden. Er staat, toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. Financiële ondersteuning. Ze hadden visie gekregen voor wereldevangelisatie. Aan die broers en zussen in Filippi hebben wij te danken dat wij hier zitten. En laten wij wat we gekregen hebben ook weer doorgeven aan andere gemeentes. Laten we wereldevangelisatie krijgen. Niet als een moeten. Want dat moet nou ook nog eenmaal. Een van de vele dingen die je als gemeente moet. Nee, dat moet je niet doen. Je moet het op je hart hebben. Je moet als het ware gewoon naar de kaart kijken van de wereld. Heer, wat wilt u? Leg het op mijn hart. Leg mijn liefde voor mijn broers en zussen in mijn hart die vervolgd worden. Leg mijn liefde in mijn hart voor broers en zussen in Zuid-Nederland die in kleine gemeentetjes zitten. Leg mijn liefde in mijn hart voor, zeg maar, Frankrijk, waar bijna geen getuigenis is. En dan ga je wel bidden. En dan ga je praktische daden van liefde geven. Want uiteindelijk werkt alles uit in gebed voor elkaar. Voor elkaar bidden. Bidden voor mensen waarvan je houdt, dat gaat vanzelf. Ik zei net al, ouders bidden voor kinderen. Dat gaat vanzelf. Maar als we deel uitmaken van Gods gezin, dan gaan we ook bidden. Paulus schrijft in vers 3. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde. Ik vind het gewoon heerlijk om te bidden. Want weet je, ik draag jullie op mijn hart, zegt hij. Ik hou van jullie. Ik ben gepassioneerd over jullie. Het is natuurlijk heel makkelijk, zeker in zo'n grote gemeente, om gewoon aan te schuiven, ergens op de achterste rijen te gaan zitten en straks even een bak koffie te drinken en weer naar huis te gaan. En dat is dan je gemeente zijn. Dat is het dus niet, hè? Dat is niet omzien naar elkaar. Dan zie je om naar jezelf. Dat is niet de bedoeling. Dus dat is geen pijler die je aan het bouwen bent. Als je bezig bent met jezelf. En laten we eerlijk zijn, alle mensen zijn van nature egoïsten. Ik, jij, u. Het gaat om omzien naar mij. En dat voelt ook goed als iemand tegen me zegt van, Wim, zal ik voor je bidden? Ik hoor dat je stem niet zo goed is, ik zal voor je bidden. Nou, dat doe ik goed. Maar we hebben dat nodig. We hebben dat, die aandacht, die aanvaarding, die liefde, dat respect, al dat soort dingen hebben we nodig als mens, te kunnen bloeien. moeten we dat aan elkaar gaan geven. Waar moet je voor bidden? De inhoud van ons gebed. Ja. Hij zegt in vers 9. En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid. Je liefde naar de ander begint te groeien doordat je A, begrijpt wie jij bent. En B, begrijpt wie die ander is. Dat je inzicht krijgt in die ander. Wat houdt je bezig? Nou, hoe doe je dat? Nou, dat is heel simpel hoor. Dan ga je naar de ander toe zeggen, hoe gaat het met je? En dan luister je. Ben je ook zo slecht aan luisteren als ik? Bij mij gaat dat soms, pak ik het niet. Zegt mevrouw tegen je, maar wat hij bedoelt is, denk, oh, ik mis weer wat. Het zit bij mij, ik hoop dat het bij jullie wat minder is, maar ik heb er last van. Ik heb niet altijd inzicht in anderen. Ik heb altijd wel inzicht wat er moet gebeuren en zo. Maar inzicht van wat de ander meemaakt en beleeft. Maar ik merk het ook naar mij toe hoor, dat mensen me soms van dingen betichten en denken van, joh, dat ben ik helemaal niet. Daar zit ik helemaal niet in elkaar, dat bedoel ik ook helemaal niet. Dus ik heb inzicht nodig. Dus laten we er maar voor gaan bidden. Bid voor elkaar, dat de ander inzicht krijgt, dan misschien wel in jou. En in de ander. En in fijnzinnigheid, dat is een hele, hele fijnzinnige afstemming op de ander. Heel goed luisteren. Er zijn wel technieken voor om dat te leren, om steeds te vragen, wat bedoel je nou? Of als ik nou goed begrijp, dan bedoel je dat, weet je, dat soort techniekjes wat je kan doen. Dus afstemmen op elkaar. Want als je het hart van de ander gaat zien, nou, dan ga je ook wel bidden, denk ik. Want dan word je met ontferming bewogen. Kijk, kippenvel van, tranen in je ogen. Dat is met ontferming bewogen zijn. Dat raakt je diep. En de gevolgen daarvan dat je geestelijk onderscheidingsvermogen krijgt. Weet je, het gaat steeds mooier worden. Die pijler begint te groeien. We gaan omzien naar elkaar. En je geestelijk onderscheidingsvermogen wordt steeds groter. Je ziet, je weet waar het op aankomt. En dus kom ik zelf verder en de gemeente komt verder en we beginnen met z'n allen te bloeien. Ik krijg een onberispelijk zuiver geweten, zegt vers 10, 11. Ik word heiliger. Niet dat ik wat zelf doe, maar God is in mij aan het werk. Ik word meer klaargemaakt voor de dag van Christus Jezus, zodat ik daar onberispelijk zal zijn. Dat er niks meer op me aan te merken zal zijn. Kunt u dat van uzelf zeggen op dit moment? Als de Heer Jezus terugkomt, dan ben ik totaal onberispelijk. Nou, van mezelf kan ik dat niet zeggen. Dus ik heb Hem nodig. Heer, maak mij tot de man die U wil dat ik zal zijn. Heer, maak me tot de vrouw die U wil dat ik zal zijn. Omdat ik onberispelijk zal zijn. Dat ik vol vertrouwen voor uw troon, voor uw rechterstoel zal gaan staan. Ik verlang er wel naar. Om onberispelijk te zijn. Straks als Jezus terugkomt. En ik geloof zelf dat het nog maar een paar jaar gaat duren. Maar dat is mijn geloof hoor, dat hoef je niet met me te delen. Maar weet wel dat het kort duurt. Een geheiligd leven zal dan ook niet zonder vrucht blijven. Vervuld van de vrucht van de gerechtigheid, zeggen de laatste versen van onze tekst. Gerechtigheid. Rechtstaan tegenover God. Tegenover mijn naaste. Het staat tegenover wetloosheid. Mezelf regeren. Mezelf belangrijk vinden. Omzien naar mij. Maar als ik leer om omzien naar elkaar, dan gaat er iets moois gebeuren. Dan wordt het echt een pijler van de gemeente. Wordt de gemeente krachtig van. Gaat de gemeente tot bloei komen. Wordt Groningen bereikt met het evangelie en Assen en Zuidhorn en alle plaatsen waar jullie vandaan komen. En wat zeg je dan? Als de Heer Jezus terugkomt en voor zijn rechterstoel staat en je krijgt een kroon omdat je het zo goed gedaan hebt. Dan zien we in Openbaringen. dat de oudste, een beeld van de gemeente, een kroon van hun hoofd tillen en voor de voeten van Jezus werpen, zeg: ja, Heer, U heeft het gedaan. U heeft het gedaan. U komt alle eer en lof en aanbidding toe. En dat is het hoogste waar we naar mogen streven. Amen. Zullen we ervoor bidden? Heer, dat willen we zo ontzettend graag. Helemaal dat zijn wat U bedoeld heeft. Vol aanbidding, vol liefde voor elkaar. Omdat U van ons houdt en wij van U houden. We willen ook tegen U zeggen: Heer, we houden van U. Heer, we zeggen het een beetje stamelend, want we weten eigenlijk niet precies hoe we dat, of je dat moet voelen, of moet zeggen, of hoe dan ook. Maar we zouden eigenlijk geen seconde zonder U kunnen leven. Heer, dit is Uw gemeente. We zijn bezig met de pijlers van de gemeente te verstevigen. Deze pijler omzien naar elkaar. Heer, we moeten daar nog veel in leren en ook er veel in afleren. Maar U bent God, U bent onze Heer, U bent onze Koning. We willen gewoon aan U vragen, Heer, wilt U met ons allemaal tot uw doel komen hierin? Wilt U ons leren om de liefde die U in onze harten hebt geplant, Heer, om die liefde tot uitdrukking te brengen naar elkaar toe? Heer, laat het maar gewoon beginnen in onze gezinnen, in onze huwelijken, in de kring waar we deel van uitmaken. Heer, wilt U met deze gemeente tot uw doel komen, omdat we zo bidden naar U wil, zult U ons ook verhoren. In Jezus' naam. Amen.